We delen u mee, gemeente, dat de extra collecte voor de extra collecte aanstaande zondag voor de zending bestemd is. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen we zingen, gemeente, uit Psalm 68, de versen 16 en 17. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Van ouds zijn troon en woning. Psalm 68, de versen 16 en 17. Gemeente belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we erop uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, vers 3, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. De schriftlezing, gemeente, is uit de Hebreeënbrief, waarvan we lezen uit het zesde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Hebreeën 6, de versen 9 tot en met 20. Maar, geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid der liefde die ge aan zijn naam bewezen hebt als die de heilige gediend hebt en nog dient. Maar wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen tot de volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt dergene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En alzo, langmoedigheid verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. bidden we de Heere gemeente om zijn onmisbare zegen. Almachtige en getrouwe God. Wie is aan u gelijk? In de hemel of op de aarde? Niemand is met u gelijk te schatten. Gij zijt de eeuwige, de getrouwe, de volzalige. En u zijt gij het Heere die ons hier in dit avonduur in uw huis samenroept. Mag het tot ons doordringen, Heere, wat een grote zaak dat is, dat ge nog genadig uw woord, dat woord en getuigenis wat eeuwig zeker is, ook aan ons mensen die niets verdiend hebben, ja de dood, laat verkondigen. Dat ge dat woord der genade nog laat uitzaaien. Heere, maak ons er maar verlegen onder en beschaamd. En zeker wanneer we hier gekomen zijn, niet met de verwachting op u. Heer, u weet het, of onze genegenheden branden om Heere voor of in te treden. En dan mogen we vanavond verder treden dan de voorhof. Wil ons door uw woord en geest, Heere, brengen binnen. Wil ons brengen in dat heilige der heiligen. Aan Christus voeten, die het alles heeft volbracht. De borg en middelaar. De koning der kerk, die als borg in het hemelse heiligdom de zijnen is voorgegaan. Heere, zoudt ge ons willen wonen en werken met uw woord en in de krachtige werking van de Heilige Geest. Dat bidden we u, opdat we door uw genade, door uw liefde overwonnen zouden worden, verbroken zouden worden. Opdat we, Heere, getroost en bemoedigd, versterkt zouden worden. Geef leven en versterk het leven wat gij hebt gewrocht. En zouden we dan vanavond zo tot uw eer bijeen mogen zijn, Heere. Mag het woord van het evangelie uitgebazuind worden. O, kom dan zelf, Heere. O, kom, Heilige Geest, en geef uw dienstknecht alles wat nodig is. Wilt u zijn mond vervullen met uw lof? Geef dan de u welgevallige woorden in de mond en de zaken in zijn hart. En zoudt ge uzelf zo, Heere, in uw vlekkeloosheid tentoon willen spreiden voor een onheilig en onzalig volk in zichzelf, maar ook na ontvangen genade, Heere, weet gij het. O, kom dan en wil nog werken in onze harten, aan onze levens. Heere, gekent ons in vreugde en in moeite en smart. Gedenk de rouwdragenden, Heere. O, geef toch in het verdriet uw troost, de ware troost. Gij die beter kunt troosten dan een vader en een moeder tezamen. Zoudt gij nabij willen zijn, Heere. En ook andere bedroefden, weduwe en weduwnaar, wil ze nabij zijn. Wil eenzamen gedenken en geef dat we ook in de gemeente onze plicht verstaan om elkaar te helpen en op te zoeken. Ach, stort uw liefde in onze harten uit en doe het ons ervaren. Wij hebben u lief omdat ge ons eerst hebt lief gehad. Niets uit ons. Heere, werk dan zo. Onder ouderen en jongeren, doe ons uitzien naar Pinksteren. Heren, laat het waarlijk Pinksteren in hart en leven worden. Wil die stromen van zegen nog over ons doen neerdalen. Die stromen van zegen verworven door dat zoenbloed des kruises. Door die enige borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. O, doe ons nog verlangend uitzien naar uw grote daden. Wees dan zo met ons, Heere, wees met deze gehele gemeente. Wees met de jongeren die aan de vooravond van examen staan. Wilt u ze nabij zijn, geef dat ze op u mogen vertrouwen. En wilt gij geven wat nodig is. Ook als er in deze periode keuze gemaakt moeten worden. Keuze voor een beroep. Levenskeuze. Laat het niet zonder u zijn, Heren. Mag de vreze des Heren in onze jongeren van uwentwege gelegd worden. Of vermeerderd worden. Wij smeken het u. Zegen de raad van deze gemeente. Zegen onze ambtsbroeder die hier het woord mag verkondigen en deze kudde mag leiden en wijden. Geef hem, Heere, uit de volheid van uw genade. Ondersteun hem. Geef hem kracht en wijsheid in alle opzichten. Kracht naar lichaam en ziel. Zegen hem met zijn vrouw en kinderen. En wil gij zo hen in deze gemeente tot een zegen stellen, door u gezegend wordend. Heren, wil nog onze kerken nabij zijn. Geef eenheid en samenbinding rondom uw woord en getuigenis. Laat uw woord en laat uw geest maar regeren. Heren, dan moeten wij het uit handen geven. Maar waar gij het in handen hebt, daar kan het niet verkeerd gaan. O, moet het u belijden, Heren, dat daar zoveel zonde is en zoveel argwaan. Neem het weg. Ga gij ons, Heren, met uw heilicht voor. Ook op de vergadering van de particuliere synode die gehouden gaat worden. Wilt gij regeren, Heren, vertoont gij uw glans en uw majesteit, onze kerken ten goede. Heren, wil overal zijn waar uw woord gepredikt wordt. Overal waar dat in inwachting van de leiding des geestes gebeurt. Overal waar het woord gepredikt gaat worden. Waar dat door uw dienstknechten begeerd wordt. Kom dan, Heren. En zoudt ge het nog willen bewerken, dat wie bij elkaar horen ook mogen samenkomen. Al uw volk en kinderen die u in waarachtigheid lief hebben. Heren, uw kerk in de wereld, wat spreidt ze vaak een twist ten toon. O, zoudt ge nog willen samenbinden en samenvoegen over kerkmuren heen. Maar in de geest en in de waarheid. Gedenk uw kerk over de gehele aarde, Heren. Gedenk de kerk in oost en west. Gedenk hen die het moeilijk hebben. Die vervolgd worden, die aangevochten worden. Zowel hier in Europa als elders. In noord en zuid. Heren, gij kent ze. Die het zo moeilijk hebben. We bidden u, wil nog nabij zijn in de wereld waar zoveel nood is. Heren, gij geeft ons nog zoveel aan levensonderhoud en luxe. En waar er zijn, heren, die de eerste levensbenodigdheden missen. Ach, wil toch het werk van de hulpverlening zegenen. O, geef toch dat de volken vragen naar vrede, naar uw vrede die alle verstand te boven gaat. Doe uw koninkrijk komen, Heere. Gedenk aan het werk van zending en evangelisatie. Dat werk hier dichtbij, we dragen u ook op dat werk van de ontmoeting in Rotterdam. En mag daar nog, Heere, zegen ervaren worden. Maar ook op andere plaatsen. Wil nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Heere, gedenk onze zendingsarbeiders. In het bijzonder op het Vendaland, waar men het zo moeilijk heeft. Wil aangorden met kracht van omhoog. Gedenk uw bondsvolk Israël. Heere, doe nog de schellen van de ogen gaan. En doe ze nog zien op u, de Messias. En wil toch nog, Heere, dat wonder doen, dat ook dat volk bekeerd wordt, want het zal toch tot een zegen in het midden der aarde zijn dan. Heere, zo hebben we u veel te vragen, maar gij zijt die God die gebeden wil zijn. O, zoudt ge nabij willen zijn, angstvallige harten, smekend tot u gericht, wil horen en verhoren. Heere, zoudt ge zo tot onze zaligheid en tot uw eer in ons midden willen wezen. O Heilige Geest, daal neer en doe ontvlammen wat koud is. Doe de gloed van uw geest en uw liefde onder ons neerdalen. En bewaar ons ervoor, Heere, bewaar ons ervoor, dat het woord der prediking langs of over ons heen zou gaan. Doe, o Heere, wat u behaagt, wil nog harten treffen. En in het bijzonder, zij, Heere, die de komende week belijdenis des geloofs hopen af te leggen op de Pinksterdag, doe ze naar dat grote uur toeleven, uitziende alleen naar u en naar uw genade. Maak zo, Heere, uw weldaan wonderbaar. Wil ons aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Naar uw welbehagen. Amen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen van uw liefdegaven. We willen zingen uit Psalm 72, de versen 1, 10 en 11. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aans koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, 1, 10 en 11. tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 6. Hebreeën 6, daarvan de versen 18, 19 en 20. Hebreeën 6, de versen 18, 19 en 20, waar Gods heilig woord luidt: opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij als een anker der ziel, het welk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste des voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester zijn, geworden zijnde in der eeuwigheid. Willen we na de prediking zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Geliefde gemeente, in de Griekse mythologie wordt er op twee grote gevaren voor de scheepvaart gewezen. En het ene, dat is de zogenaamde Scylla. Dat is een zevenkoppige draak die de schepelingen tracht in zijn macht te krijgen. Maar nu willen die schepelingen natuurlijk graag deze geweldig gevaarlijke plaats mijden. En men wijkt uit. Maar dan is daar een ander gevaar wat op de loer ligt. Dat is Charybdis. En Charybdis is een geweldige zuig- en draaikolk die de schepen naar zich toe zuigt en met man en muis, zoals dat heet, verslindt. Wel nu, twee gevaren bedreigen de kerk des Heren. En die twee gevaren, die zijn nog veel erger dan dat in de mythologie Scylla en Charybdis werden voorgesteld. Namelijk het ongeloof en het schijngeloof. En u moet de evangelie maar opslaan. Dat zijn twee dingen waar Christus altijd voor waarschuwt: voor het ongeloof en voor het schijngeloof. Daarbij ook inbegrepen de werkheiligheid. En ook in de nieuwtestamentische brieven vinden we herhaaldelijk de waarschuwingen aan de jonge gemeenten. En zo zien we ook in de Hebreeënbrief de waarschuwingen aan de Hebreeën. En hoogstwaarschijnlijk zijn dat, de naam zegt het al, christenen geweest met een Joodse achtergrond. Wel nu, zij moeten steeds, maar dat is ook het geval in Filippi en dat is ook het geval in Colosse, zij moeten steeds gewaarschuwd worden. Enerzijds tussen een starwetticisme wat farizeese wortels heeft, waar men door een eigen werkheiligheid en door eigen wetten en wetjes zich een heiligheid wil opbouwen. Maar anderzijds is daar ook het ongeloof wat de wereld lief heeft, wat niet luistert naar de Heere en zijn gebod. Kortom, wat de enige grond der zaligheid, Christus en die door de Vader gegeven, afwijst of voorbij gaat of niet geheel en al de grond laat zijn. En nu hebben we hier Het hoofdstuk opgeslagen uit de Hebreeënbrief. Waarin de schrijver van de Hebreeënbrief nu gaat verkondigen, gaat aanwijzen wat nu de enige grond ter zaligheid is. En wat nu voor de Hebreeën alleen maar de zaligheid bewerkt. Waar nu alles in ligt. En mist dan men dat, dan heeft men niets. Hoe mooi het nu ook schijnt. En dan gaat de apostel gaat wijzen. En hij is bezig om zijn gehoor, om dat naar zich toe te lokken. En dat doet hij niet met list, maar wel met overleg. En nu gaat de schrijver van de Hebreeënbrief aan die mensen met een Joodse achtergrond, gaat hij de aartsvaders tot een voorbeeld stellen. Waarin hebben die nu de zaligheid gezocht en gevonden? Wat was nu de kracht van hun leven? Wat was nu hun behoud uiteindelijk? En dan wordt het gewezen in het hoofdstuk op de beloften die God gaf aan Abraham. En die beloften die monden uit in de belofte dat uit hem de Christus geboren zou worden. En wie was nu Abraham? Abraham was een heiden. Abraham was geen heilige van zichzelf. Nee, dat was een man in zonde ontvangen en geboren. Abraham was een Adamskind. Maar zie, nu werd dat wonder van Gods genade, kwam dat in Abrahams leven openbaar. Dat hij de beloften Gods voor waar en zeker aannam. Dat hij die ging omhelzen. En dat was nou de kracht van zijn leven. En nu gaat in onze tekst, gaat de schrijver van de brief uiteenzetten wat nu de christelijke hoop is. De christelijke hoop. Het anker der ziel. En daar willen we vanavond een ogenblik over nadenken. De christelijke hoop. Dat is het anker der ziel. En letten we in de eerste plaats op de werking van die hoop. En in de tweede plaats op de kracht van die hoop. En in de derde plaats op de vrucht die daaruit voortkomt. De christelijke hoop. Een anker der ziel. In de eerste plaats de werking van die hoop. Of zo u wilt, van dat anker. In de tweede plaats de inhoud van die hoop. Dat wat het anker zijn kracht geeft. En in de derde plaats, de vrucht daarop. Dat wat het gevolg is van het gebruik van dat anker. Een hele opmerkelijke zaak. De Hebreeënbriefschrijver, die plaatst de hoge priester van het Oude Testament op de achtergrond. En dan gaat hij daarnaast stellen het volmaakte hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus. En daar wijst hij steeds op. En nu is het nog maar luttele dagen geleden. Is het hemelvaartsdag geweest. En wat heeft dat nou betekend voor ons? U ging naar de kerk. Heeft u werkelijk herdacht wat daar toen gebeurd is? En de inhoud van de belijdenis. Met name zondag 18. Heeft u die vraag op u doen afkomen? Wat nu het nut is voor mij van zijn hemelvaart? Want beleeft u dat, dan heeft u alles. Maar kent u het nut van zijn hemelvaart, van Christus' hemelvaart, in eigen hart en leven en beleven niet? dan mist u alles nog. Christus is ingegaan in het binnenste heiligdom. Maar hij is daar ingegaan borgtochtelijk. Als borg van al de zijnen. En dat is nu het geheim waar de apostel over spreekt in deze tekst. Maar dat is het geheim van de gehele brief. En nu liggen daar in onze tekst, liggen daar verschillende vergelijkingen. Vergelijkingen. Daar wordt gesproken over een anker. En een anker, wat hoort daarbij? Kinderen, ze denken al met me mee, daar hoort natuurlijk een schip bij. Maar nu wordt hier ons leven vergeleken met een schip. Ach, dat is niet zo moeilijk. Hebben we het niet vaak over ons levensbootje, wat over de levenszee gaat? Zeker. Nou, daar moeten we maar aan denken vanavond. Dat mijn levensschip aan het varen is. En nu is de grote vraag. Waar vaar ik naartoe? Maar dan moeten we ook in de gaten hebben waar we uiteindelijk vandaan komen. Wat onze thuishaven van nature is. Onze thuishaven van nature, dat is niet de haven der behoudenis. Maar dat is die haven van mijn zonde en van mijn schuld. Dat is het vertrekpunt waar ik vandaan ga. Maar nu ben ik op weg. En hoe ben ik op weg? Dat is heel belangrijk. Hoe ik op weg ben. Want dat is ook bepalend voor de plaats waar ik aan zal komen. Hoe ben ik op weg? Mag ik het zo eens zeggen? Is dat in eigen kracht? Is dat met een eigen programma? Of is daar in mijn leven, heeft daar die verandering plaatsgevonden dat God de kapitein op mijn levensschip werd? Dat is heel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is nou het beste wat je vragen kan. En dan wordt het volgende week Pinksteren. O, wat zul je dan vragen? O, Geest des Heren, daal neer. De Geest doet wonderen. De Heren is niet karig, maar wij denken karig van de Heren. En wij willen zo graag en zo vaak en zoveel onze eigen vaart uitstippelen. Maar nu moet daar gevaren worden op het kompas van Gods woord. En varen we zo nu al? Heeft de Heer nu al het stuur van mijn levensschip in handen? Wat een zaak, gemeente. Maar dan moet daar ook een bepaald anker zijn. Zal ons levensschip, wanneer daar de zeeën komen, en daar zijn er toch die daarvan mee kunnen praten, dat de zeeën over ons levensscheepje hoog kunnen gaan. Maar als die golven daar komen, wie, o wie, zal dan het schip van mijn leven behoeden voor ten onder gaan of voor te pletter slaan? Dat is alleen maar wanneer op mijn levensschip, en nu naar de vergelijking van vanavond, dat anker aanwezig is. Wanneer daar de christelijke hoop mijn leven bepaalt, die een anker der ziel is. En nu hebben we het over ons levensschip gehad. En nu hebben we het over ons leven gehad, maar nu gaan we spreken over onze ziel. Dat is de kern van ons bestaan. Dat is datgene wat mij bepaalt. Uit het hart zijn de uitgangen van het leven. Zo kun je hart en ziel ook met elkaar verwisselen. En is het hetzelfde. Maar nu is daar een anker der ziel in mijn leven. Daar gaat het nu om. En u heeft De Hebreeënbriefschrijver, die heeft gesproken over Abraham. En nu is het leven van Abraham er een bewijs van dat hij zo'n anker der ziel had. Dat hij die christelijke hoop in zijn, mag ik het zo eens zeggen, bagage had. Dat die christelijke hoop hem bepaalde. En nu kennen we die beroemde drieslag. Geloof, hoop en liefde. En zal het wel zijn, dan zal die drieslag ons leven moeten bepalen. En zeker, dat is genade. Het geloof is Gods gave. Door zijn woord en door zijn geest. Gaat eens na in uw leven. Is dat anker der hoop bij u aan boord? In combinatie met geloof en liefde. Waar het één niet is, daar ontbreekt ook het ander. We moeten niet denken dat deze drielingzusters, zoals een vermaard theoloog dat heeft gezegd en geschreven, deze drie, die trekken met elkaar op. Maar hoe hanteren we dat nu? Hoe gaan we ook met deze dingen om? Geloof en hoop. Ik kom er nogal wat tegen, wat mensen die, als ze het over hoop hebben, eigenlijk de juiste betekenis, zeker van de christelijke hoop, helemaal niet in het geding brengen. Dan wordt er een vraag gesteld, zeg, wat denk je? Zou het wel of zou het niet? Zou het droog blijven of zou het gaan regenen? Nou, dan zeggen ze, ik hoop enzovoort. Vul maar in. En wordt er ook zo niet over geloof gesproken? Ook onder ons, hoe gemakkelijk in het dagelijks leven geloof. Dan vragen we, wat denk je ervan? Zou het wel of zou het niet? Nou, ik geloof. Ook weer, juist in de vorm van twijfel gebruikt. Ach, en liefde. Is de werkelijke liefde aanwezig onder ons? De werkelijke liefde in mijn hart en leven. O, zijn het geloof, hoop en liefde die me bepalen of niet? En toch zal dat moeten. Maar nu is juist de christelijke hoop en het christelijk geloof het bewijs van de zaken die we niet zien. O, het geloof. Daarvan is de inhoud. Maar ook de christelijke hoop. Hem die wij niet zien, maar die er toch is. En waar zijn geest neerdaalt, daar wordt die christelijke hoop, daar wordt het christelijk geloof ervaren, beleefd. Daar is het werkzaam in de liefde. Wat is dat? Een noodzakelijke zaak. En wordt dat nou in mijn leven gevonden? De christelijke hoop, die is vast. Want dat ligt in het vast en zeker zijn van Gods woord en belofte van God zelf. Daar ligt nu de zekerheid van het behoud. Daarin ligt nu de zaligheid. Daarin ligt nu het enige ware geluk. En nu zal het nodig zijn, gemeente, dat die hoop in uw en mijn leven, dat die werkt. Heeft Abraham die hoop gekend? Toen alles werd afgesneden, toen hij Isaac op dat altaar moest leggen, toen als het ware God alles wat hij schonk weer afnam. Maar hij bleef hopen, op hoop, tegen hoop, dat God zelf het goed zou maken. Dat is nu de ware christelijke hoop. En dat is nu de kracht van het waarachtige christen leven. Maar nu moet dat anker, dat moet gebruikt worden. En wonderlijk is dat hier. Wat moet er met een anker gebeuren? Een anker is natuurlijk heel zwaar. En dat moet diep vallen. Misschien heb je er wel eens bij gestaan. Als ratelend de ankerkettingen werden neergelaten. En als dat anker zich nou maar diep genoeg graaft in de ankergrond. Dan ligt een schip muurvast. En wat voor stormen er dan ook komen. Het blijft liggen. Maar nu is dat anker waar hiervan gesproken wordt. Een wonderlijk anker. Het is dan ook beeldspraak. Het is niet een anker wat in de diepte moet. Maar het is een anker wat in de hoogte moet. En u moet dat anker der ziel er zijn bij mij. En dat anker der ziel, dat moet uitgeworpen worden. Niet in de diepte, maar in de peilloze hoogte. In de hoogte van de hoogste hemelen. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Want nu heeft God gezworen bij zijn eigen heiligheid, dat er in zijn zoon leven zou zijn. En dat zijn zoon gezonden zou worden en geworden is, om zalig te maken wat verloren is. Zalig te maken wat nu hoop op hem gaat krijgen. Wat nu alle hoop in zichzelf en in mensen verliest. Hoop op God, zegt de psalmist. Die de diepte kent, die de moeite kent. Die de diepte van eigen hart en leven kent. Maar die ook de moeitevolle weg kent door het leven. Zoals Gods kinderen die leren kennen. Maar hij zegt, hoop op God, ook als alles donker is. Want ik zal hem nog loven. Abraham, hij hoopte in de duisternis van de realiteit toen alles weggenomen was. Op God, en hij heeft niet vergeefs gehoopt. Hij zag als door een verrekijker de dag van Christus. En daar heeft hij zich aan vast geklampt. En dat is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Je zou zeggen, heel slim van die schrijver, die apostel, die juist de Joden christenen wilde bereiken, om nu aan te tonen waar het bij Abraham juist gelegen heeft. Die zocht de zaligheid buiten zichzelf. En ach, nou zijn wij geen Joden. Maar er zit zeker de Jood niet in ons hart als het er nu om gaat om zalig te willen worden. Uit eigen werken, dat er toch altijd iets bij moet. Of veel bij moet, buiten Christus. Wij moeten leren om zoals Abraham te hopen en uit te gaan. Ja, we kunnen veel van Abraham leren. Want wat deed Abraham? Die werd door God uit Ur der Chaldeeën geleid. Hij moest afscheid nemen van zijn familie, van zijn maagschap. En hij ging naar het land wat God hem wijzen zou. En hij kon dat loslaten. Dat is een strijd geweest voor Abraham. Maar hij vertrouwde op God. Dat is nou wat nodig is in uw en mijn leven. We moeten leren los te laten wat van de mens is. Los te laten de wereld. Maar de handen uit te strekken naar het heiligdom. Waar Christus is, die de inhoud is van de christelijke hoop. Want zo gaat deze vergelijking, zo ver gaat hij nu, dat anker, dat gaat nu vereenzelvigd worden met Christus zelf. Hij is het voorwerp van de hoop. Hij geeft kracht aan die hoop. Zonder hem is de hoop geen christelijke hoop. Dat is nou het geheim. Dat betekent dat ik verbonden moet worden, dat mijn levensschip verbonden moet worden met hem in het binnenste heiligdom. En hij is daar ingegaan. En voelt u, wat gebeurt er nou met een anker? Als dat anker wat zwaar is, naar beneden is gezakt. En wat gebeurt er nou als de stormen komen? Dan wordt er aan die kabel getrokken. Dan gaat die kabel gaat strak staan. En u moet de kabel van mijn leven moet strak staan. Daar moet aan mijn levensschip een kabel zijn die me verbindt met dat anker. Dat anker in de hemel. En dat moet strak staan. Weet u wat dat betekent? Dat betekent de strijd. Want de stormen komen en de golven komen. Maar waar ik nou dat anker in mijn leven heb, aan hem verbonden door genade, daar mag ik in de aanvechting op God blijven vertrouwen. Daar zal hij het ook doen, al is alles tegen me. En nu gaat de schrijver gaat uitleggen wat nu dat anker doet. Wanneer nu mijn hoop gericht is op Christus Jezus, dan is mijn hoop is zo, gaat zo ver dat ik de hemel der hemelen doorga. Want wat zien we nu? En u weet het toch, dat de schrijver van de brief zo vaak het hoge priesterschap van Christus vergelijkt met dat van de oud-testamentische hoge priester. En wat zien we hier? Hier wordt nu ook gesproken over een heiligdom. Maar dat is een heiligdom in de hemelen. En er wordt gesproken over het binnenste voorhangsel. In het binnenste van het voorhangsel. Ach, hier is sprake van het hoge priesterlijke werk van Christus. Wat is nou het geheim van de christelijke hoop? Het geheim is het bloed. Het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonde. Op de hemelvaartsdag is hij de hemelen ingegaan. En we belijden het. Dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. We belijden het. Dat hij daar de voorspraak voor de zijnen is. We belijden het. Dat hij vanaf die plaats de zijnen leidt. Maar wat zien we nu? De voorloper is ingegaan. En wat is dat een troostrijke uitdrukking. De voorloper, dat betekent, daar komen er ook na. Hij is de eerste van vele broederen. En hij is tot heerlijkheid gekomen. En hij zal vele tot heerlijkheid brengen. Allen die in die waarachtige hoop geloof en liefde aan hem verbonden zijn. Wat een zaak. De voorloper is ingegaan. Hebreeën van toen en Hebreeën van nu. Zouden we deze les niet ter harte moeten nemen. Dat de zaligheid alleen gegrond is op Christus en zijn bloed. En dat ik die toepassing door Gods geest van de kracht van dat bloed moet hebben. Oh, en dat wil hij nu schenken. Het is Pinksteren. Mag u eraan herinneren? Pinksteren de volgende week. Is het al Pinksteren geweest in uw leven? Die kracht van Gods genade. Die Heilige Geest. Die overtuigt van zonde, persoonlijk in mijn leven, en van gerechtigheid, en dat ik onder het oordeel ligt, die Heilige Geest, maar die ook uitdrijft tot de Heer Jezus Christus. Hij zal het uit het mijne nemen, en hij zal het u verkondigen. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Mag dat het gebed zijn op deze zondag, voor Pinksteren. Op deze wezenzondag, die geen wezenzondag hoeft te wezen. Wat een zaak. Dat anker, dat is nu de kracht daarvan, is ingegaan in het binnenste voorhangsel. Altijd moest de hoge priester eenmaal per jaar, moest hij het heilige der heiligen ingaan. En dan moesten daar de heilige handelingen verricht worden en het bloed, dat moest gesprenkeld worden op het verzoendeksel van de ark. En wanneer dat bloed gesprenkeld was, dan pas kon de hoge priester bidden. En dan pas kon de hoge priester ook zegenen. En dan was daar een hunkerend volk dat naar de zegen op grond van de bloedstorting uitzag. Achter waren er ook die waren opgekomen uit gewoonte. En die ervoeren de kracht van het bloed en de kracht van de zegen niet. Hoe bent u in Gods huis aanwezig, hunkerend naar zijn zegen? Wel, de inhoud, de kracht is Christus zelf, die nu zijn eigen borgbloed bij de Vader brengt. Hij heeft alles volbracht. Zie, ik kom om uw wil te doen. Verheerlijk mij, Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En daar is hij nu eisend voor de zijne, voor wie hij zijn bloed heeft gestort. Vader, zij zijn van mij. Maar zijn volk, dat kent nu ook het aanhoudende gebed. En dat kent de aanhoudende smeking. Dat ziet nu uit naar die Here. Dat is een arm volk. Maar dat heeft een rijke koning. En dat houdt steeds de hand op. Maar zij wachten niet werkeloos, maar zien uit. Wat moet je doen als de stormen eraan komen? Dan moet je niet wachten, zonder meer. Nee, de zeelui zetten dan het anker overboord. O, dat anker, dat moet nu bij Christus zijn. De lijn van mijn leven moet nu vastzitten aan Christus. Het anker van mijn leven moet als het ware met Christus zelf versmolten zijn. Mijn leven moet aan Christus verbonden wezen. Dat is een noodzakelijke zaak. Het is geen onmogelijke zaak. O gemeente, Christus heeft het heerlijkste voorbeeld gegeven van de verhouding van de bruidegom tot zijn bruidskerk in het huwelijk. Hoe zijn man en vrouw met elkaar verbonden als het goed is in liefde. Daar is geen hechter band als het goed is dan die band. Ach, zo krijgt Gods volk nu ook zijn Here lief, omdat ze er iets van gaan proeven dat hij hen heeft lief gehad. En hen die hij vanuit zijn eeuwig welbehagen roept, die zal hij aan de voeten van Christus ook brengen. Kijk, we kunnen wel naar achteren staren en omhoog staren. Staar maar veel omhoog, maar niet naar achter. Ik bedoel, wij moeten maar niet in de eeuwigheid woelen. Er is geopenbaard wat de weg is die ter zaligheid leidt. En vraag het dan maar, Heere, mag ik naar uw weg en naar uw gemaakt bestek zalig worden? Onverdiend, maar door u alleen. O Christus, o anker der ziel, om het eeuwig welbehagen. En gemeente, dat uitgooien van het anker in die enige grond, dat verbonden zijn met Christus, dat zal zeker vrucht dragen. Want hij geeft leiding, hij geeft redding. Hij zal zijn armen en hij zal zijn behoeftigen niet laten varen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Dat kennen diegene wie een levensschip in nood is gekomen. Die een droefheid naar God zijn gaan kennen. En die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ach, waar ligt het anker van mijn leven nu? Is dat met Christus verankerd in dat binnenste heiligdom wat hij verworven heeft? Dat kan niet meer afgenomen worden. Wat wij zelf ons verwerven in het leven. Ach, het kan van de ene dag op de andere, kan het ons afgeëist worden. Maar wat nu genadegift Gods is, Gods genadegiften zijn onberouwelijk. Wie op hem zijn geloof en vertrouwen bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Zo wekt de apostel op. Om het nu niet te zoeken in eigen werkheiligheid. Om het nou niet te zoeken bij mensen. Zoek het nou maar niet bij mensen. Of het nou prinsen zijn. Of dat het predikers zijn. Zoek het bij die ene waarachtige hoge priester. Die alles heeft volbracht. En hij is het binnenste voorhangsel ingegaan. En elders noemt de apostel dat het voorhangsel ook zijn eigen vlees is. Hij heeft ons vlees en bloed in de zaligheid gebracht. Het geheim van de twee naturen van Christus. Hij is daar als borg van zijn kerk ten hemel gevaren. En daarom zal het volk wat op hem zijn betrouwen stelt nooit beschaamd uitkomen. Hij zal niet laten varen wat zijn hand begonnen is. En daarom is dat zo belangrijk. O geest des Heren, daal neer. Heren, is het uw hand die begonnen is in mijn leven? Is er al een begin van uwentwegen gemaakt? Dan zult gij het voortzetten. Dan zult gij het voleindigen. En dat zal ook het gebed zijn om voortzetting en voleindiging. Maar vraag het nou maar. Ach, Heren. Neem nou weg dat onbekeerde hart. Geef voor dat stenen hart een vlees. Zou de Heer het niet kunnen doen? Ja, zegt er een. Kunnen wel. Ja, als doe je tekort aan de almacht des Heren. Zou de Heer het willen doen? Ach, ik geef daar geen antwoord op. Maar zou u zelf nu dat antwoord bij de Heere willen vragen? Zou u zelf willen knielen? Zou u zelf willen smeken om zijn genadegave? O gemeente, wie dat anker in hun leven kennen en wie dat anker uitgegooid hebben, wie dat anker benodigd hebben, wie aan Christus verbonden zijn. En dan kan de zee nog hoog gaan hoor. Oh, wat kan het hoog gaan. Maar houd moed. Als je denkt dat je toch om dreigt te komen. Houd moed. Als die kabel zo strak gespannen staat. Dat je bang bent dat die knapt. Of dat je levensschip knapt. Ja, dat kan ook nog. Houd moed. Want wat Christus vasthoudt, dat houdt hij eeuwig vast. Hoop op hem, want ik zal hem nog loven. En dat schip, die schepen, die levensschepen, die het anker in dat binnenste heiligdom hebben uitgegooid. O, die zullen thuiskomen. Die zullen in de goede haven komen. De haven van Sion. Ach, dat is meer dan een goede reden. Dat is de beste reden. Daar aan die kusten der eeuwigheid. Waar het lam is. Daar is de haven der behoudenis. Daar schijnt een kerkzegel te zijn. Ik meen in Delfshaven. En daar staat op. De haven der behoudenis. alleen bij God in Sion is. Ja, en Sion, de berg van zijn heiligheid, waar de tempel stond, waar het bloed werd gestort. Daar is de veiligheid, waar het bloed van Christus is, waar het bloed van Christus aan de posten van mijn hart gesprenkeld is. Dat maakt zalig en anders niets. Kent u dat geheim? De prediker uit de Hebreeën wilde daar op gronden. We kunnen er niet alles uitleggen, maar opmerkelijk is het. Hier wordt Christus genoemd voorloper en hij wordt ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek genoemd. Dat betekent, het gaat ver uit boven het hoge priesterschap van de oud-testamentische kerk. Hij is koning en priester beide. Zoals Melchizedek in de tijd van Abraham zonder geslachtsrekening was. Zoals je Melchizedek niet na kon rekenen. Die priester en koning was. Ach, naar deze ordening is Christus priester en koning. De volkomen gezalfde des Heren. Hij blijft priester in eeuwigheid. Dat wil zeggen, hij blijft voor eeuwig voor zijn volk instaan. En nu moeten we nog op één ding letten, gemeente. Daar staat in vers 18. Door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen. Daar moeten we onze vertroosting in hebben. Dat is in Gods belofte en in de eed die God nog op zijn belofte deed. Oh, daar staat een hele bijzondere Hebreeuwse samenstelling. Zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigen zal ik u vermenigvuldigen. Daar zit iets in van de kracht, van het dynamiet, van Gods handelen, van Gods onweerstaanbaarheid. Ik zal het doen. En nu lezen we in vers 18. In die twee dingen. Daar vind je nou alleen maar de vertroosting in. En wat zien we nou? Vertroosting. Daar wordt een woord gebruikt. Wat afgeleid is van de parakleet. De trooster. De Heilige Geest. In hem is de vertroosting. De vertroosting des Geestes. Wat een zaak, gemeente, maar wat een evangelie. Het is verankerd in Gods welbehagen. En wie in dat welbehagen Gods, wie zich daaraan overgeeft, die zal niet beschaamd uitkomen. Door u, alleen, dan blijft er van mensenwerk, blijft er helemaal niks over. De zaligheid buiten mezelf in Christus Jezus. De goddeloze gerechtvaardigd door zijn bloed. De toepassing van zijn geest. Wat een zaak, gemeente. Dat wordt de Hebreeën verkondigd. Het wordt ook u verkondigd. Na zoveel eeuwen. Want de beloften Gods. En wat Christus heeft verworven. En wat Christus nu nog doet in deze wereld. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar het is zo anno 1991. Gods geest werkt nog. En Gods raad zal bestaan in eeuwigheid. Het is door u. Door u alleen. Maar hebben we dat nu al nodig gekregen? Is die hoop en is dat geloof en de daarmee gepaardgaande liefde nu al in ons leven aanwezig? Dan kan ik zingen en bidden en zuchten in de moeite, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Zie, de hoop en de moed, verankerd in de gunst des Heren van eeuwigheid. Dat is het nu. En nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden aan het heidendom tentoon gespreid. Het hangt er allemaal mee samen. De apostel van de Hebreeënbrief Hij kende dat geheim. En hij stalde het uit. Opdat, zoals het Johannes-evangelie ook eindigt. Opdat dat het gevolg zou zijn. Hij predikte Hebreeën. Van vroeger en van nu. Waarom? Opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Want zo wordt het beleefd. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u. Op God drie-enig. Amen. Eindigen we met gebed. Wacht dan. Ja, wacht. Doe ons zo wachten, Heere. Doe ons zo uitzien. Je hebt het zelf gezegd in uw woord. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. O Heere, u kent uw zwakke volk. Uw verlangende volk. Wil ze ondersteunen. Wil hen vreugde schenken in u, door uw kruisgenade. Wil, Heere, aangorden met kracht van omhoog, in moeite, in zorgen, in verdriet. Wees met hen, Heere, onder ons die ziek zijn. Wees met hen die een zwaar kruis te dragen hebben. Wees met hen, Heere, die worsteling in het leven kennen. Wees, Heere, met hen die worstelen om de zekerheid. Wil ze die schenken. Wil, Heere, het oog op u alleen doen slaan. Slaat ons uit handen, Heere, als we ons met namaak tevreden zouden stellen. O, als we menen te geloven en te hopen, maar waar het niet die hoop is, die als een anker der ziel is, die in de hemel der hemelen is binnengegaan. Waar we het gronden op iets uit de mens, maar niet op u. Heere, wil met ons gaan. Wil in het bijzonder zij die de volgende week belijdenis hopen te doen, nadat u doen toeleven met allen die hen lief zijn, geef dan hier ook en overal waar dat verder nog gebeuren mag, Heere, een gezegende dienst, ondersteuning aan uw knechten, vreugde aan uw volk, maar ook een verbreking en uitdrijving. Waar nog koning in eigen leven wordt gespeeld. Heere, geef dan een volle Pinksterzegen. Dat is uw genade aan een verbroken volk. Tot lof en prijs van uw heilige naam. En tot zaligheid van zondaren. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Ontvang dan met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.